Gemeente, wij gaan vanavond nadenken over de naam Christus. Christus. Er staat in zondag 12 vraag 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Zoals u weet, vorige week ging het over de naam Jezus. Dat is zijn persoonsnaam. Zijn roepnaam. Zijn voornaam. Vanavond gaat het over de naam Christus, dat is zijn ambtsnaam. Jezus, dat geeft aan wie hij is. Christus geeft aan wat zijn werk is. Voorbeeld, koning David. Koning, dat is zijn ambtsnaam. David is zijn persoonsnaam. Christus, Jezus. Christus, dat is zijn ambtsnaam, wat hij doet. En Jezus is zijn persoonsnaam. Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus met zijn discipelen een keer was in het noorden van Israël. En dat hij op een gegeven moment vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Hedendaagse opiniepeiling werd er gehouden. Nou zeggen de discipelen, sommigen zeggen van u bent, ja, u lijkt wel een beetje op Johannes de Doper. En anderen die hadden opgevangen, die zeiden van Jezus, die lijkt wel een beetje op Elia, want die deed ook allemaal wonderen. Nou, dat doet Jezus van Nazareth ook. En weer anderen zeggen, hij lijkt op Jeremia. Nou, allerlei mensen hadden allerlei meningen over wie Jezus was. En als de Heer Jezus weer eens een wonder deed, dan waren de mensen weer diep onder de indruk en dan was het weer het nieuws van de dag. Maar toen vroeg de Heer Jezus zo rechtstreeks op de man af, maar gij, wie zeg jij nou dat ik ben? Ziet u dat voor u? Jezus zo in gesprek met zijn discipelen, opeens die vinger, maar jij, wie zeg jij nou dat ik ben? Nou, dan sta je dan oog in oog met Jezus. En dan geeft Petrus een prachtig antwoord. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Als we vanavond gaan nadenken over die naam Christus, dan ga ik u een heleboel vertellen. Maar u moet één ding goed onthouden. Er komt vandaag vanavond een vraag op u en mij af. En die vraag is deze. Wat dunkt u van de Christus? En voordat u nou vanavond weggaat, zo om 6:30 door die deur naar buiten, of door die deur naar buiten, moet er op die vraag een antwoord komen. Wat dunkt u, wat denk jij nou van deze Christus? Wie is hij nou voor jou? Ik zet boven de preek de ambtsnaam Christus. We gaan op drie dingen letten. De middelaar heeft drie ambten. U vindt ze alle drie in het antwoord. Hij is ten eerste onze hoogste profeet. Er staat in antwoord 31, omdat hij van God de Vader verordineerd aangesteld is met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Dus hij is ten eerste onze hoogste profeet. Ten tweede staat er eentje verderop, en tot onze enige hoge priester. Hij is ook hoge priester. En ten derde, hij is ook onze eeuwige koning. Nou, dat gaan we wat voor u uitleggen. De ambtsnaam Christus. En nou heeft de Heer Jezus drie ambten. Ten eerste is hij onze hoogste profeet. Ten tweede is hij onze enige hoge priester. En ten derde is hij onze eeuwige koning. Nou, eerst iets over die naam Christus. Dat is Grieks. Het Hebreeuws is hetzelfde, in het Hebreeuws is het Messias. Dus de Griekse Christus is dezelfde als de Hebreeuwse Messias. Betekent allebei hetzelfde, namelijk gezalfde. Wij hebben Messiaanse psalmen, psalm 22, wat gaat over de komende Messias. We hebben in onze tijd Messias belijdende Joden. Joden die tot geloof gekomen zijn in Jezus van Nazareth. Messias. Dus als er hier staat, Jezus is de Christus, wil dat zeggen dat hij diegene is waar in het Oude Testament lang naar werd uitgezien. Hij is de man naar Gods hart. Hij is degene waar de oud-testamentische heiligen naar hebben verlangd, dat de Messias zou geboren worden. Dat de belofte van God zou worden vervuld in de komst van Christus, de Messias. Hij is de wens der vaderen. En Christus betekent, staat er, gezalfde. Nou zegt zalving in onze westerse samenleving eigenlijk niet veel. Ja, tegenwoordig hebben we dan ook weer zieke zalving en zo. Maar over het algemeen, ja, waar denkt u aan als u het hebt over zalf? Zalf, dat denken wij aan een medicijn of zo, een zalfje van de dokter. Zinkzalf, als u doorlichtplekken hebt op je stuitje. Zalf, dat heeft bij ons iets van een dokter. Maar in het Oude Testament, in het Oosten, is zalving meer. Een Oosterling denkt bij zalving aan ambt. Eigenlijk denkt een Oosterling bij zalving in het dagelijks gebruik. Het is daar stoffig en warm in het Midden-Oosten. En als je dan s'avonds moe en uitgeput en verbrand door de zon. Hè, je huid is als leer geworden, strak. En dan kom je in huis en dan wordt er met olie wordt er je huid ingesmeerd, gezalfd. En dan wordt je huid weer soepel en glanzend en lenig en zacht en lekker ruikend. Nou, dat doen ze met olijfolie, zalfolie, wordt de huid ingesmeerd. Na een vermoeiende reis of een vermoeiende dag. Zalving in het Oude Testament heeft ook te maken met een ambt, met een taak, een functie, een opdracht die je krijgt. We lezen in het Oude Testament dat er 3 soorten van mensen werden gezalfd. Profeten werden gezalfd. Elia, de grote profeet, krijgt opdracht om Elisa te zalven. Om hem aan te stellen tot profeet. Functie, ambt, taak. Priesters werden gezalfd. Aaron, de hoge priester, die werd gezalfd. We hebben het gezongen op Psalm 133. En dan, dat was niet zomaar een paar druppeltjes, maar dat was een kruikje. He, en dan droop die zalf, die heerlijke rook, dan droop die van zijn hoofd, in zijn baard zo en in zijn klederen zo, tot helemaal onderaan zijn kleed. En daarmee werd hij aan God gewijd als een priester in de tempel. En koningen werden gezalfd. Kinderen, Saul werd gezalfd met een kruik. En David werd gezalfd uit een olie. Horen, onbreekbaar. En die heilige zalfolie, waarmee dus de koningen en de profeten en de priesters werden gezalfd, dat was heel apart. Dat kon je niet kopen bij een drogist of bij een parfumerie of zo. Nee, dat mocht ook niet worden nagemaakt. Dat was heel speciaal heilige zalf. Naar een goddelijk recept gemaakt met cassie en kalmus en mirre en kaneel. Heerlijk roken, en het wordt ook wel genoemd vreugdezalf of vreugdeolie. Nou, dat is er letterlijk. Wat is nou de betekenis daarvan? Nou, zalving, dat heeft te maken, het staat in antwoord 31, dat God iemand verordineert en met de Heilige Geest zalft. Zalving heeft te maken met aanstelling, dat moet u onthouden, en met bekwaammaking. Het zijn 2 verschillende dingen. Je wordt bevoegd voor een bepaalde taak. En je wordt ook bekwaam gemaakt, toegerust voor een bepaalde taak. He, je mag een bepaalde taak opnemen, maar je krijgt ook de kunde om die taak uit te voeren. Dat noemen we aanstelling of verordinering en bekwaammaking, alle 2. Dat zit in die zalving. En nou staat er dat de Heer Jezus gezalfd is door God de Vader met de Heilige Geest. Om te zijn onze profeet, onze priester en onze koning. Een drievoudige ambtsdrager. De Heer Jezus die draagt dus een gouden keten aan zijn hals. Een ambtsketting. En hij heeft geen 1 ambt, geen 2, maar 3. Hij is profeet, verkondiger van het woord van God. Hij is hoge priester, verzoener. En hij is koning, verlosser. Als profeet leert hij ons. Als hoge priester verzoent hij mijn schuld voor God. En als koning regeert hij mij. Er zijn dus drie functies. En als we nou goed lezen, gemeente, in antwoord 31... dan zie je dat die drie functies of die drie ambten alles te maken hebben met verlossing. Dat woordje verlossing, dat komt een aantal keren in het antwoord voor. Er staat tot onze hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Er staat bij die hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En er staat van de koning dat hij ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing bewaart. Als profeet heeft hij de weg der verlossing verkondigd. Als hoge priester heeft hij de weg der verlossing met zijn bloed gebaand. En als koning houdt hij ons op die weg der verlossing. Apart vind ik ook om te lezen dat dat woordje ons zoveel voorkomt in het antwoord. He, hij is geen ambtsdrager voor zichzelf om zijn eigen eer te vergroten, maar met betrekking tot ons. Gevallen mensen, zondaars. Wij hebben een profeet nodig, nou kom ik een beetje dichterbij. Wij hebben een profeet nodig die ons onderwijst. Wij worden dus als mensen gezien die dom en dwaas en onkundig zijn als het gaat over God en goddelijke dingen. Bent u het daarmee eens? Ik heb wel eens iemand gesproken die zei tegen mij, ja, was nog eerlijk ook. Zegt dominee, eigenlijk is het raar. Nou heb ik een titel voor mijn naam staan. Ben gepromoveerd in een bepaalde wetenschap. Ben zo knap. Maar als het nou gaat over die Bijbelse dingen, ja, dan ben ik eigenlijk zo dom. Ik interesseer me er eigenlijk zo weinig voor. Ik weet er eigenlijk zo weinig van, omdat er geen interesse is. Weet u, als het gaat over dagelijkse dingen, dan kunnen we ons erin bijten. En we kunnen erin studeren en leren. We gaan ervoor. En als het dan gaat over God en geestelijke dingen, dan zijn we zo dwaas en dom en onkundig. Zo verkeerd voorgeprogrammeerd. En daarom hebben we een leraar nodig, een profeet nodig, die ons onderwijst en die ons brengt in het rechte spoor. We hebben ook een priester nodig, hoe het ook went of keert. In de Bijbel worden wij gezien, u en ik, of je nou een rood pak of een zwart pak aan hebt. We worden gezien voor God als mensen die schuldig staan. We staan bij God in het krijt en God loopt daar niet overheen. Onze schuld moet voor God verzoend worden. Die moet weggenomen worden, opgeruimd worden. Zodat het weer goed wordt tussen God en mij. Wat dat betreft moeten wij inderdaad verlost worden. Gered worden. Voelen wij nog de lading daarvan? Het zijn zulke bekende woorden. Zal ik het eens anders zeggen? Zal ik het eens cru zeggen? Als je nou nog niet verlost bent, hè, dan hangt jouw leven aan een draad. Eén draad. Een rottende draad. Recht boven de hel. En als die draad een keer is opgebrand, dan val jij er middenin. In een onbeschrijfelijke en een eeuwige ellende. En daar moet je van verlost worden. En daarom heb je nou die Christus nodig, die jou de weg der verlossing wijst. En die de weg der verlossing baant in zijn bloed voor jou. En die jou ook op die weg houdt. We hebben ze alle drie nodig. Er zijn altijd weer mensen die denken van, nou ja, kijk, de Heer Jezus is een profeet. Hij is een inspirerend voorbeeld. Heb genoeg aan. Hij heeft het mij voorgedaan en dat probeer ik dan maar een beetje na te volgen. Maar hem als priester en koning heb ik eigenlijk niet nodig, een profeet. Weet u, u kunt het niet delen. Of Christus helemaal, in alle drie zijn ambten. Of Christus helemaal niet, maar je kan niet. Kijk, de Joden in het Nieuwe Testament, die zeiden, wij willen wel een profeet, Jezus. En we willen wel uw koning maken. Maar ze moesten hem niet in zijn priesterlijk lijden voor hun zonde en hun schuld. Wilden ze niet? Kijk, en nou zijn er ook mensen, kerkmensen, en ze zijn er ook vanavond, denk ik, vrees ik, die de Heer Jezus wel willen als een priester. Ja, het is wel fijn als je zonden verzoend zijn, zodat je weet als je nou straks gaat sterven, dat goed is. En die hem misschien nog wel als profeet willen, maar die hem niet erkennen als een koning over hun leven. Die wel graag gered willen worden, maar niet voor zijn gezag buigen. Die wel graag van zijn belofte houden, maar die niet zo erg van zijn geboden houden. En ik zeg je vanavond, Christus kan je niet apart, hij is niet los te verkrijgen. Als je hem echt kent als je priester, dan ga je ook hem erkennen als je koning. Als je gered bent, dan ga je hem ook gehoorzamen als jouw gebieder. Nou, de Heer Jezus is gezalfd door de Vader met de Heilige Geest. Nou ga ik een spaatje dieper. Luister, ik had net gezegd dat je in die zalving twee dingen kunt zeggen. Aanstelling en bekwaammaking. Nou, ik heb een vraag. Wanneer is Christus nou aangesteld door de Vader als onze middelaar? Zal ik het antwoord geven? Nou, staat er in Spreuken dat hij aangesteld is als onze middelaar van eeuwigheid af. Voor zijn menswording al, even diep, voor zijn menswording al is hij aangesteld, verordineerd tot onze koning, priester en profeet. En als je daar eens een poosje over nadenkt, is dat eigenlijk ongelooflijk wonderlijk. Voor zijn menswording, voordat ik geboren was, voordat de wereld bestond, is dat lam van God al voorgekend voor de grondlegging der wereld. Eer dat de mens gevallen was in het paradijs, was er al, dat gaat mij duizelen, was er al een raad Gods, een vrederaad Gods. En heeft de Vader, de Zoon en de Heilige Geest al met elkaar gesproken over het verlossingsplan. En toen heeft God de Vader gezegd, wie zal ik zenden? En toen zei de Zoon, zend mij maar, Vader. En toen was er nog geen wereld, toen was er nog geen zondeval, toen waren er nog geen mensen aangesteld, toen al, van voor de grondlegging der wereld. Weet je wat ik daaruit leer? Dat genade altijd ouder is dan onze zonde. De zonde heeft een begin, Genesis 3. Maar de genade, die zonde begint, dat gaat terug op de eeuwigheid. Nou, dat is de aanstelling. Vervolgens, de bekwaammaking. Wanneer is de Heer Jezus nou gezalfd met de geest en met kracht? Nou, dat is gebeurd toen hij mens werd en toen hij 30 jaar oud werd en toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Toen werd hij bekwaam gemaakt, want toen kwam er een stem uit de hemel, toen kwam er ook een duif uit de hemel, de Heilige Geest, en die ging op hem zitten. Kijk, en dat was de bekwaammaking. Bij de doop in de Jordaan, bij het begin van zijn openbaar optreden onder Israël, werd hij bekwaam gemaakt, ja, om de Christus te zijn, de Messias. De Heilige Geest kwam toen op hem, gezalfd met de Heilige Geest. En daarom zien we ook, gemeente, dat toen de Heer Jezus in Lucas 3 gezalfd werd, de doop, dat hij in Lucas 4 naar de synagoge gaat. En dat hij dan zegt in die synagoge, de geest des Heren, Heren is op mij en hij heeft mij gezonden om de armen een blijde boodschap te verkondigen. En om de gevangenen vrijheid te verkondigen. En om de blinden de ogen te openen. Ziet u, daar zien we hem optreden. Als profeet, koning en priester. Nou, laten we ze nou eens alle drie apart gaan bekijken. Dit was even een inleiding op wat het nou wil zeggen, die zalving en zo. En gemeente, als de Heer Jezus nou vanavond in het midden is, als deze Christus nou het stralende middelpunt is van deze avond, dan wordt uw bank een schoolbank. Ja? Dan ga je luisteren naar wat deze leraar tot jou te zeggen heeft. En dan wordt de kerk ook een heiligdom waarin die priester wordt aanbeden en wordt groot gemaakt. En dan wordt deze kerk ook een paleis waar zijn woord en zijn wetten gelden. Nou, laten we kijken naar de eerste. Er staat onze hoogste profeet. Omdat hij van God de Vader aangesteld is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen heeft geopenbaard. Nou, dat moet je even laten zakken. Onze hoogste profeet en leraar. Hij is dus niet de beste van de klas. In die zin van, nou ja, je had Jesaja en Jeremia en... Nee, hij is meer dan een profeet. Hij is de allerhoogste profeet. Wat dat betreft zouden we van het christelijk geloof kunnen zeggen, de Heere is God en Jezus is zijn profeet. Maar dan wel de allerhoogste profeet. Een profeet is iemand die de mond van God is. Die namens God spreekt tot de mensen. En die spreekt met gezag. Een echte profeet is iemand die niet met zijn eigen mening komt en uitziet, zo. Die ook niet probeert om mensen te behagen. Dan ben je een broodprofeet. God verhoede mij daarvoor. Als ik probeer het u allemaal naar uw zin te maken, dat is helemaal mijn opdracht niet. Dat is ook mijn bedoeling niet, dan zou ik geen goede knecht zijn. Een echte profeet, die spreekt alleen maar wat God tot hem zegt. He, of het nou goed valt of slecht valt, of hij het nou hoort of je legt het naast je neer. Maar hij spreekt wat God tot hem zegt. Hij zegt, alzo zegt de Heere, Heere, of hij het nou hoort of je laat het na. Maar hij spreekt de woorden Gods. Of het nou gericht is of genade. Of het nou bestraffing is of vertroosting. Maar alzo zegt de Heere, Heere. En nou is de Heere Jezus de hoogste profeet. En weet je wat ik nou zo apart vind, kinderen, als ik nou het evangelie lees? Dan zegt de Heere Jezus nooit zo zegt de Heere. Maar dan zegt hij altijd voor waar ik zeg. Hij spreekt dus namens, niet alleen namens zijn vader, maar hij spreekt ook als God. Ik zeg. Hij spreekt woorden met gezag en met kracht. En die slaan naar binnen. En die slaan in. En wat onderwijst hij dan? Nou, er staat zo mooi dat die hoogste profeet en leraar ons de verborgen raad en wil van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Er wordt hier gesproken over de verborgen raad en wil van God. Als het nou gaat over Gods raad, hè, gemeente, ja, dat is zo moeilijk, Gods plannen. Er is veel van die raad van God, raad wil zeggen Gods plan, hè. Gods voornemen. Er is veel van die raad van God dat voor ons verborgen is. Ik weet dat er in die raad van God, dat zegt de Bijbel, dat er een boek is. En daar staan alle namen in van degenen die uitverkoren zijn. Nou, dat wordt ons niet geopenbaard. En hoe groot het getal is van degenen die uitverkoren zijn, ook dat wordt niet geopenbaard. Maar weet je wat nou wel bekend wordt gemaakt van die raad van God? Dat is dat, en God maakt daar geen geheim van. Integendeel. He, God wil ons in geen ogenblik in het onzekere ervan houden. God maakt ons bekend dat hij ons verlossen wil. De verborgen raad en wil van God van onze verlossing. Dus we hebben te maken met een God die niet mijn verderf wil. Die niet wil dat die draad doorgebrand wordt, dat ik rechtstreeks in de rampzaligheid val, maar die wil mij daarvan behouden. Hij wil niet mijn verderf, maar hij wil mijn behoudenis. De raad en wil van God van onze verlossing. En die wordt volkomen geopenbaard. Daar zit geen onduidelijkheid in, geen wazigheid, het is geen mystiek. Maar het is in de schrift helder, in het evangelie helder, tot in de details. Dat God een verlossingsplan heeft. En dat Christus een reddingsplan. En dat Christus zijn zoon de reddingswerker is. Die mij van alle ramp wil bevrijden. Wonderlijk en geweest. Kan u nog een beetje volgen? Dat die drie enige God. Nou, voordat de wereld er was. Dat hij nou gedachten van vrede had. En niet van onheil. Om mij een hoopvolle toekomst te geven. Die verborgen raad, dat was natuurlijk zijn diepste een vrede raad. Een heilgeheim. Zo zingen we erover in Psalm 25. Geen geheime leer voor ingewijden, maar het is de blijde boodschap die elke zondag verkondigd mag worden. Er is verlossing door Jezus dierbaar bloed. Een reddingsplan. Ja, nou er staat er niet alleen dat hij als profeet dat die verborgen raad en wil van onze verlossing heeft geopenbaard, ten volle bekendgemaakt, maar er staat, hij is ook een leraar. Nou laat ik dat eens even praktisch mogen toepassen, hij is leraar, de allerbeste leraar voor de allerslechtste leerling. Ja. Want we zijn wat dat betreft hardnekkig, we moeten nog wat lesjes overleren. Maar hij is een leraar, de beste, de geduldigste onderwijzer. Er staat in de Bijbel, wie is toch een leraar als u? Hij is een uitlegger, 1 uit 1000. De leerstof hebben we gezien, hij wil me verlossen. En het leerboek wat hij gebruikt, dat is de Bijbel. Dat is zijn boek. Daar staat het zwart op wit, wie er verlost en hoe ik verlost kan worden. 1 boek. En hoe onderwijst hij mij nou? Nou gemeente, dat is zo verschillend. Laat ik dit in het algemeen zeggen. Deze leraar, die onderwijst ons op een hele eenvoudige manier. Door zijn woord en door zijn geest. Een kind kan het eigenlijk begrijpen. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament vaak een gelijkenis, een verhaaltje vertelde. Gewoon maar een gelijkenis uit het alledaagse leven van een huis. Of het nou op zand gebouwd was of op een rots gebouwd. Nou, je wist gelijk wat hij bedoelde. Het een stortte in en de ander bleef staan. Simpel, hè? Dat kan een kind begrijpen. Dan zou je aan een kind vragen, maak nou eens een tekenis van die gelijkenis. Nou, dan een tekening van die gelijkenis, dan zou dat kunnen. Een huis op een zand, het huis op de rots. Een mosterdzaadje, een parel. En de 2 wegen. Wat een eenvoudig onderwijs geeft deze leer. Dat is niet moeilijk, dat is niet hoog, dat is niet ingewikkeld. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Deze leraar, 2 wegen. Mensen, en dan loop je op 1 van die 2 wegen. En die brede weg die eindigt in een eeuwig verderf. Wat zullen de mensen gehuiverd hebben? Dat zei de Heer Jezus dus ook in alle eerlijkheid. En die andere weg die eindigt in een eeuwig zalig leven. Heer Jezus was zo eenvoudig, ook zo eerlijk. Die ene lopen er heel veel. Die andere lopen er eigenlijk maar heel weinig. En toch kan iedereen ingaan door die enge poort. Maar zo weinig mensen willen het. Komt dat toch? Deze leraar die geeft eenvoudig onderwijs. Ook ernstig onderwijs. Mensen, dat wil ik op uw hart drukken. Ik wil er geen domper op zetten hoor. Maar gewoon maar de schrift naspreken. Zo ernstig onderwijs. Weet je wat de Heer Jezus zei? Gedenk aan de vrouw van Lot. Denk je er wel eens aan? Nou, dat denk ik eigenlijk nooit aan. Dan moet je eens aan denken, zegt de Heer Jezus. Je moest denken aan die vrouw van Lot. Bijna gered. En toch verloren. Denk je dan wel eens bij jezelf, zou dat nou ook mij kunnen overkomen? Ernstig. Heer Jezus heeft een aantal keren gezegd, wee u. Nou, dat was er eigenlijk niet zo gewend van hem. Ja, maar hij zei het wel. Heer Jezus heeft een aantal keren midden in het gezicht van buitenkant godsdienst gezegd, jullie zijn huichelaars. Heer Jezus zei niet, nou ik ben het niet met je eens, hij zei huichelaars. Schijnheiligen. Geveinsden, jullie lijken op een wit gepleisterd graf. Die leraar die nam geen blad voor zijn mond. Nee. Toch was hij nooit ruw, maar wel recht. Hij was ook bewogen. De Heer Jezus kon zomaar opeens gaan huilen. Deze leraar die kon zomaar opeens vol schieten. Ja. En dan huilde hij, dan zei hij, Jeruzalem, och. Dat je nou vandaag nog eens mag bekennen wat tot je vrede dient. De Heer Jezus kon zo bewogen zijn. Kom toch tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Deze leraar die kon zo ruim zijn. Al wie tot me komt. Geen beperkingen. Kom maar, die zal ik je geenszins doorsturen. Dan zal ik je niet, dubbel niet. Ik zal je echt niet verstoten. Ruimer kan niet. Zo was hij ook, deze leraar. Hij was zo heil en troostrijk. Hij sprak tot de moeden altijd een woord, de rechtertijd, de Heer Jezus. En hij had voor iedereen een woord, voor een hoer die al 6 mannen versleten had. En voor een tollenaar die zo met dat geld bezig was. En voor een bedelaar. En zelfs voor een fariseer als een Nicodemus. Hij had voor iedereen een woord. Deze leraar. Hij onderwijst. Zal ik u wel zeggen, gemeente, wat vindt u nou de beste dominee? Nou, ik heb er wel één. Dat vind ik een hele goeie. Zal ik u wel zeggen vanavond? De allerbeste dominee die zit aan de rechterhand van zijn vader. En van die dominee, die leraar, die herder, ik ben de goede herder, en die leraar, catechismus, daar moeten we het van hebben, mogen we het van hebben. Hang u wel eens aan zijn lippen. Zeg, wat er nou uit zijn lippen komt, dat geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Heer Jezus als profeet en leraar, de allerbeste. Ja. En nou bid ik maar, heren, mag ik nou zijn als een Maria? Dat ik nou op het bankje ga zitten. En dat de kerkbank nou mag worden als een schoolbank. En dat ik dan alleen maar dat ik geen mensen meer zie en zo. Want de een die zit te luisteren, de ander zit te draaien. De een zit op zijn horloge te kijken, de ander zit naar zijn buurvrouw te kijken. Maar dat ik nou niemand anders meer zie, maar dat ik nou alleen maar mag luisteren naar wat u te zeggen hebt. Dan ga je met de buit vanavond de kerk uit. Ja. God de Vader die zegt, hoort hem, hoort hem. En weet je wat ik nou merk bij Gods kinderen? En dat lees je in de psalmen ook heel vaak. Dat ze nou tot de Heere zeggen, Heere, leer mij, leer mij. Ik zal u onderwijzen. Ja, maar ik heb het ook wel nodig. Dat ik van u lessen mag leren. David, dat leer mij, o God van zaligheid. He, leer mij, Heere, maak me uw wegen door uw woorden. Leer mij hoe die zijn gelegen. Dat vraag ik aan die leraar. En dan onderwijst hij mij door zijn woorden en geest. Nou, dat is genoeg. Gemeente, nou gaan we van de woorddienst naar de offerdienst. Want dat is het tweede. Er staat in het antwoord dat hij niet alleen maar profeet en leraar is, maar ook priester. Er staat dat hij tot onze enige hoge priester is aangesteld, die ons met de enige offeranden van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Hij is ook priester. Het verlossingsplan is door die profeet verkondigd en het verlossingswerk is door de priester volbracht. Eigenlijk is dat de grondslag van de zaligheid, van de verlossing, hè? De verzoening, de offerande van de Heere Jezus Christus. Tot onze enige hoge priester. In het Latijn, ik ga niet moeilijk doen, als u wel eens in Rome geweest bent, in de Sint-Pieter... kerk, daarvoor, Sint-Pieterplein, dan zie je een Latijnse tekst staan, hè, in het Vaticaan. Daar staat zoiets van Pontifex Maximus. Een pontifex, dat is een priester. Een pontifex betekent eigenlijk bruggenbouwer. Een priester is een bruggenbouwer. Aha. Een priester die staat er tussenin, tussen een heilige God en een zondig mens zoals ik ben. En om die twee nou bij elkaar, om die kloof te overbruggen, om die twee nou bij elkaar te brengen, dan gaat de priester daartussen staan met zijn offer. En dan komen die twee bij elkaar, een bruggenbouwer. De Heere Jezus is gekomen om die twee, zijn God en Vader en de mens, de zondaar, met elkaar te verzoenen. En daarvoor moest die priester een offer brengen. Hij stond in de breuk. Er staat zo treffend, die enige hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. He, door de zondeval is dat uit elkaar gegaan, God en mens. Maar de Heer Jezus in zijn priesterlijk werk gaan die twee weer bij elkaar brengen. Priester, even over nadenken, kinderen. Een priester, ja, wat zie je dan? Nou, bij een priester zie ik altijd een offer. En ik zie een altaar, ja, dat klopt. Nou ja, en dan die priester zelf. In het Oude Testament zie ik dat die offeranden werden gebracht. De Heer Jezus in het Nieuwe Testament, die bracht geen lammetje, die gaf zijn leven. De offeranden van zijn lichaam staat er. Hij offerde alles. Die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft en zijn lichaam heeft laten nagelen op het hout. Een altaar. Dat altaar, ja, dan moet ik u even meenemen naar die heuvel. Daar staat dat altaar en het altaar houdt. Iemand heeft eens gezegd, hij offerde het offer van zijn menselijke natuur op het altaar van zijn goddelijke natuur. Ja. Bij een offer, kinderen, denk ik ook aan vuur. Dat was er ook. Vuur. Waar staat dat vuur dan voor? Of eigenlijk moet ik nog wat eerder zeggen. Als ik aan een offer denk, dan denk ik ook aan een mes. Dat was er op Golgotha ook. Daar was hout. Daar was het mes van het recht van God. En toen stierf de Heer Jezus. En daar was ook het vuur van de toorn van God. Wat hitte doet mij branden, heeft hij uitgeroepen. God heeft een vuur in mijn binnenste gezonden in die 3 uren van duisternis. Daar werd het offer geofferd aan God tot een welriekende reuk, onbegrijpelijk. Maar dat was de weg waarin God en mens elkaar weer kunnen ontmoeten. Waardoor de verzoening is aangebracht door zijn verzoedend sterven. Er was een offer, er was een mes. Er was een vuur, er was een altaar. Er staat, hij heeft zijn lichaam, als met een enige offerande van zijn lichaam, die ons verlost, zijn lichaam. Mag ik u eens meenemen, gemeente? Als ik nou let op dat lichaam van onze heiland. Mag ik u dan eens meenemen naar die heuvel daar ginds? Dat de Heer Jezus tegen zijn vader zei, vader, spijker mij daar maar aan vast. En als ik dan let op zijn lichaam, dat daar gehangen heeft aan het hout. Als ik nou let op zijn gezicht, en gemeente. Dan zie ik dat gezicht vol was met spuug. Dat gezicht vol was met bloed wat van de doornenkroon op zijn hoofd van zijn slapen afliep. Dan zie ik dat het vol was met zweet, zijn gezicht, zijn gezegend gelaat. Als ik let op zijn lichaam en ik denk aan zijn ogen, dan zie ik dat die ogen op het kruishout gaan breken, rood gekreten van het huilen en van het waken. O, die ogen van de heiland. Als ik let op zijn wangen, dan zie ik dat die wangen, dat die opgezwollen waren van de kinderbakslagen. Als ik let op zijn lichaam, rillend van de koorts, hangend aan het hout. Als ik let op zijn handen, milde handen. En ik zie daar die ruwe gaten waar het bloed uitstroomt. Gapende wonden, zwaar gewond aan handen en voeten. Waarom? En dan zijn die wonden, dat zijn als het ware, hoeveel wonden? 1, 2, en 2 in zijn voeten, dat is 4, en als een zij. 5 wonden die als monden zijn, die mij spreken van zijn eeuwige liefde. En toen de heiland gestorven was, toen hebben ze met zijn lichaam nog een speerstoot nagegeven. En daar stroomde bloed en water uit. Op zijn lichaam staat het als het ware geschreven. Ik voor u, goddeloze, biddeloze, liefdeloze. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als er nou hier staat dat hij zijn lichaam als een offerande gegeven heeft om mij te verlossen. Ja, dan heb ik behoefte om deze heiland te vereren, om hem te aanbidden. Die man van smarten, die fluistert het als het ware in mijn oor. Dat doe ik voor jou. En de Heilige Geest, die bevestigt het in mijn hart. Het is waar en zeker. Hij deed het voor mij. En dan staat de gemeente niet alleen dat hij de priester is die zijn offer, die zijn leven gaf als een offer, maar dat hij nog steeds met zijn voorbeden tussen beiden treedt, bij de Vader, nog steeds. Er staat dat hij voor ons met zijn voorbeden steeds tussen treedt. Continual staat er in het Engels. Continu, vol continu, treedt hij voor mij in bij zijn Vader. Dus we hebben een heiland die niet alleen voor mij stierf, maar die ook nog voor me bidt. Ik heb een heiland die eenmaal voor mij stierf op aarde, maar die eeuwig voor mij leeft in de hemel. Ik heb een heiland die niet alleen zijn zijde opende voor mij, maar die nog steeds zijn mond opent voor mij, want hij bidt nog steeds voor mij bij de Vader. Steeds. Hij houdt niet op. Omdat de Satan niet ophoudt me aan te vallen en aan te vechten. Ik heb een heiland die niet alleen met doorboorde handen voor mij stierf, maar die nog steeds zijn biddende handen voor mij opheft. Waar bidt hij dan voor? Hij bidt me dat ik bewaard zal worden voor de boze. Hij bidt mij naar het vaderhuis toe. Nou, en dan ten derde gemeente ga ik mee eindigen. Ik heb het gezegd over de profeet en leraar. Ik heb het gezegd over de priester, de bruggenbouwer. En als laatste, derde, de koning. Dat is de laatste zin. Dat hij ook tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij die verworven verlossing beschut en behoudt. Een koning die regeert en die beschermt en bewaart. De grote Davidszoon, tegen Jezus Christus. Aan het begin van zijn leven kwamen er wijzen die zochten die koning der Joden. Aan het eind van zijn leven hing er een bordje boven het kruis. Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Eeuwig koning staat. Dat wil zeggen, er zal geen troonsopvolger zijn. Hij zal, als hij koning is, dan zal hij eeuwig koning blijven. En die koning, die wil ik, daar wil ik naar eindigen. Die wil ik nou vanavond u aanprijzen. Kinderen van God in ons midden, vertel het eens. Onder zijn heerschappij zijn we zalig, zijn we vrij. Is niet waar? Er kwam eens een keer een koningin van Scheba bij koning Salomo. Nou, de mond viel echt open van verbazing. Als ik nou kijk naar de maaltijden aan uw tafel. Zei die koningin, die heidense koningin. Als ik nou kijk naar de maaltijden aan uw tafel. En als ik nou kijk naar het staan van uw knechten. En als ik nou kijk naar het zitten van uw dienaars. Dan ben ik zo jaloers op ze. Dan zou ik mijn hele koninkrijk en mijn kroon willen opgeven. Om nou een dienaar te mogen zijn van koning Salomo. Nou zou ik je eens wat vertellen. Gemeente, om nou een kind van God te zijn, een onderdaan van die koning. Dat is nou het aller. Die onderdanen die zijn ten diepste elke dag verblijd in hem. Ja. Het is zo goed om onderdaan van koning Jezus te mogen zijn. Weet je, omdat hij geen tiran is, maar hij zal zijn volk beheren rechtvaardig, wijs en zacht. Niet hard. Niet dwaas en niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig, wijs en zacht. Die koning die gaat zacht om met zijn onderdanen. Zo is mijn heiland. Hij heerst rechtvaardig en zachtmoedig. Wat hebben wij toch een verkeerd beeld, hè, van wie de Heer Jezus is. Wij denken vaak dat hij een harde meester is. Rechtvaardig en zachtmoedig. O koning Jezus, hij heeft een koninkrijk dat ten diepste alleen maar groter wordt. Die echte onderdanen die kunnen nooit afvallen. Dat koninkrijk dat wordt alleen maar groter. En als ik nou let op die koningengemeente, dan zie ik, hij heeft een koninklijke kroon op zijn hoofd. Kroont hem met gouden kroon. Ja, ik zie het door het geloof, nog niet letterlijk, dat is pas bij de wederkomst. Maar hij heeft een kroon op zijn hoofd. En er komt een zwaard uit zijn mond, dat is het woord van God. En hij heeft ook een scepter in zijn hand. En dat is een gouden scepter van genade. En dan mag je zomaar tot die koning gaan. En als je nou bidt, Heere Zoon van David, ontferm u over mij. Dan reikt hij die gouden scepter van genade toe en dan mag je hem aanraken. Met onderdaan. Ja. Nou, welke koning dien jij? Dien jij nou nog steeds een vorst, die vorst der duisternis? Die eigenlijk 2000 jaar geleden al verslagen is. Dat is dom. Dat is dwaas. Nou, dien je een koning die 2000 jaar geleden al voorgoed verslagen is? Och, die vorst der duisternis, dat is de duivel, dat is de Satan. Hij heeft nog steeds veel onderdanen. Jeugd, de JOZ. Ik heb gehoord dat er iemand geweest is die heeft verteld over Wicca. Over heksen en hekserijen en zo. En occultisme. En dat is toch mogelijk, hè? En gothics. Hoe is het toch mogelijk, hè, dat mensen inderdaad een bloedverbond sluiten met de Satan? En dat die mensen heel goed weten, als het straks over is, dan komen we in de vlammen terecht. En daar toch bewust voor kiezen. Dat is wat. Mensen die zich bewust hebben gegeven, hun ziel verkocht hebben aan de Satan. Ik ken een andere koning, een veel betere koning, een veel machtiger koning. En dat is de Heer Jezus Christus. Toen je gedoopt werd, vorige week was het dopen, toen is dat ook in het formulier gezegd, hè? Dat je nou als dopeling, als je nou opgroeit, dat je nou onder deze enige leraar, hoge priester en koning, Jezus Christus, vromelijk tegen de zonde en de duivel strijden en overwinnen mag. Weet je hoe de Heer Jezus als koning dat aanpakt? Hij overwin je eerst door zijn kracht. En daarna wint hij je in door zijn liefde. Ik heb eens gelezen van een koning die opstandelingen, rebellen, eerst overwon. En nadat hij ze overwonnen had, dat hij ze overladen met geschenken. En dan werd er aan die koning gevraagd, waarom doe je dat nou eigenlijk? Hij zegt, ach, ik onderwierp ze door mijn macht, maar ik wil ze inwinnen door mijn liefde. En zo doet de Heer Jezus dat nou ook. He, door de kracht van zijn geest ga je het verzet tegen hem opgeven. Ga je je overgeven. He, en als hij je nou overtuigd hebt. En als je nou tot die overgave in het geloof aan hem gekomen mag zijn. Dan gaat hij je inwinnen door al zijn geschenken die hij je geeft. Vergeving en verzoening en verlossing en eeuwig leven en het kindschap. En de vrijheid van de kinderen van God. En vreugde en vrede en liefde en genade. Al die geschenken die krijgen nou, opdat nou je hart niet alleen overwonnen wordt, maar ook door zijn liefde wordt ingewonnen. Ik ben zo blij dat ik u mag zeggen dat ik een koning mag dienen die niet zonder onderdanen zijn kan. En hoe meer nou zijn onderdanen zijn, hoe groter de eer van deze koning schittert. Gemeente, welke koning dient u nou? Welke? Ik zal u zeggen, op grond van de schrift vanzelfsprekend, dit. Je moet in je leven niet van korps veranderen, maar je moet van koning veranderen. Er zijn mensen die veranderen van korps, van afdeling, van legerafdeling. Die zaten vroeger in de kroeg en nu zitten ze elke zondag in de kerk. Dan bent u van korps veranderd. Maar nog niet automatisch van koning. Er zijn mensen die vroeger grof waren. En ruw en nou fijn en netjes. Dan bent u van korps veranderd. Er zijn misschien jongelui die vroeger boefjes waren en nu braaf geworden zijn. Dan ben je van korps veranderd. Er zijn mensen die vroeger misschien in een ander kerkgenootschap zaten. Vroeger was u misschien van de... Nou ja, noem maar een gemeente. Oud-gereformeerde gemeente. En nu bent u van een PKN-gemeente. U bent van korps veranderd. Maar nog niet noodzakelijk van koning. Vroeger dan zat u eigenlijk lijdelijk in uw bank. Nou ja, wachten op het wonder. U kan er ook niks aan doen, hè. Maar u bent het anders gaan zien en nou rent u het vuur uit uw sloffen. Nou pakt u aan. Ik zeg, u bent van leidelijk activistisch geworden. U bent van korps veranderd. Maar dat wil nog niet zeggen dat je van koning veranderd bent. Welke koning dien je nou? Hij was gehoord van moeder Teresa. Ja, wie heeft er nou niet gehoord van moeder Teresa? Die bekende moeder Teresa. Nou, ik zal het vertellen. Toen ze nog een jong meisje was, als zijn broer, die werd bevorderd tot adjudant, officier, laat maar zeggen, van de koning van Albanië. Nou, ze schreef aan haar broer een felicitatiebrief. Gefeliciteerd, broer, dat jij nou tot officier van de koning van de koning van Albanië geworden bent. En ze schreef meteen in die brief dat zij besloten had om de zending in te gaan. Nou, dat vond die broer niet leuk. Broer schreef een brief terug, geen felicitatiebrief. Hij betreurde haar beslissing dat zij besloten had de zending in te gaan. In die sloppenwijken van Calcutta in India en zo. Hij schreef: hoe kan zo'n knap jong meisje een prettig leven opgeven en zo ver weggaan om in zo'n vieze stad te gaan werken? En weet je wat zij toen terugschreef? Moeder Teresa antwoordde haar broer: jij gaat een koning van 2 miljoen mensen dienen, maar ik ga de koning van de hele wereld dienen. Welke koning dien jij? Amen.